Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die dit laat varen, de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze lieve vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 62. We zingen vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 62. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heer. In antwoord daarop zingen wij Psalm 51, vers 8. In aansluiting daarop, op deze eerste adventszondagmorgen, lezen we profetie van Micha, daarvan hoofdstuk 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing is Micha 5. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven, tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijne broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel Jacobs zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijden, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien. En ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien. En ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. En gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen, en ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 23. Daarvan zingen wij alle drie de versen. De God des heils wil mij ten herde wezen. En wat er volgt in vers 2 en in vers 3. Ondertussen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. De collecte bestemd voor de deputaatschap, diaconale maatschappelijke zaken. De tweede is voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de Eben-Ha-Ezer-school. De Heere zegene u met uw gaven. We zingen Psalm 23, alle drie de versen. Gemeente, jongens en meisjes, er is vandaag weer een bijzondere zondag. Er is vandaag vanmorgen een dienst ter voorbereiding op het te houden sacrament van het heilige avondmaal volgende week als de Heer het geeft. En het is tegelijkertijd ook vandaag de eerste adventszondag. Want de vier zondagen voor het kerstfeest worden adventszondagen genoemd. De vier weken die erbij horen heten daarom de adventsweken. Advent betekent komst, waar het over gaat, om de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. De preek vanmorgen staat in verband met die beide zaken, voorbereiding en ook advent. De tekst voor de preek vanmorgen, die vinden we daar met voorgelezen Bijbelgedeelte Micha 5. En we staan stil bij vers 1. Micha 5, vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de belofte van de heerser. Drie aandachtspunten. Eerst zijn afkomst. Daarna zijn werk en als derde zijn heerlijkheid. Dus de belofte van de heerser. Zijn afkomst, zijn werk, zijn heerlijkheid. Onze eerste gedachte is zijn afkomst. Gemeente, jongens en meisjes, vooral jullie jongens en meisjes, misschien hebben je ouders je wel eens een mooi cadeau beloofd voor je verjaardag. Daar keek je naar uit. Regelmatig vroeg je het, hoeveel nachtjes moet ik nu nog slapen? Het wachten duurde zo lang. Weet je wie hier ook heel erg lang moesten wachten? De mensen die vroeger leefden in de tijd van het Oude Testament. Adam, Abraham, Isaac en Jacob, zoveel meer, die wachten op het allermooiste cadeau, de geboorte van de Heer Jezus op deze aarde. Want de Heer had het al beloofd van Adam en Eva en het paradijs. Maar het duurde zo lang. Er waren telkens weer mensen die er zo naar verlangden, maar er waren ook tijden dat de mensen dachten, zou de Heer Jezus ooit nog komen? En de Heer in de hemel zorgde telkens weer voor dat mensen deze belofte weer hoorden. Net alsof de Heer wilde zeggen, het duurt wel erg lang, maar ik heb het beloofd. En dan zal het ook gebeuren. Op een dag zal de Heer Jezus geboren worden. Ik doe wat ik zeg. Blijf maar wachten en bidden. En bij een van die beloften uit het Oude Testament wil ik vanmorgen met u stilstaan. Het zijn bekende woorden. Tekstwoorden van Micha. Jongens en meisjes, misschien heb je de tekst al eens opgezegd met de kerstviering. Of misschien ben je net op school deze tekst aan het leren. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. Bekende woorden. Maar gemeente, wat betekenen ze eigenlijk? Wat bedoelde de profeet Micha daarmee? Laten we samen over nadenken. Want een aantal van onze vragen worden al beantwoord aan het begin van de profetie in hoofdstuk 1 vers 1. Het woord van de Heere. Dat geschied is tot Micha de Morassiet in de dagen van Jotam Achas en Jehizkia, koningen van Juda, dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Micha's naam betekent eigenlijk, wie is gelijk de Heere? Die aanduiding Morastit wil zeggen dat hij komt uit het plaatsje Moreshet ten zuidwesten van Jeruzalem, nabij de grens met de Filistijnen. En hij leeft in de dagen van Jotam, Achas en Hizkia, koningen van Juda. Aan de hand daarvan zie je dat hij zijn werk doet rond het jaar 730 voor Christus. Hij profeteert in een periode van ruim 20 jaar, in een tijd die niet altijd even makkelijk is geweest. Want Jotam was inderdaad een godvrezende koning. Maar Achas was een van de meest goddeloze koningen die Juda ooit gekend heeft. Hizkia kennen we weer als een zeer godvrezende koning. Hij heeft het volk teruggeroepen tot de dienst van de Heere. Micha's prediking is hoofdzakelijk gericht tegen Juda en Jeruzalem in een periode waarin de algehele welvaart weer aan het afnemen is geweest. Vandaag zeg je een tijd van neergang in de economie, een tijd ook van godsdienstig verval. Toen nam de dreiging vanuit Assyrië steeds grotere vormen aan. Dat merk je, vooral volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, vers 14. In deze tekst wordt eigenlijk de ondergang van de koningsstad Jeruzalem aangekondigd als straf op de zonde. Het volk zal in ballingschap naar Babel worden weggevoerd en Jeruzalem gaat daarbij ten onder. De regering over Juda vanuit Jeruzalem zal daardoor een einde nemen. En van de grootheid en van de pracht van Jeruzalem zal eigenlijk niets overblijven. Maar hoe moet dat dan? Want wat zal er dan overblijven van het koningshuis van David? Meer nog, zal dan de Heere Jezus nog wel geboren worden? Want hij zou toch komen uit de familie van David. Gemeente, let dan goed op. Want dan moet Micha de mensen een belangrijke boodschap van God brengen. Dan profeteert Micha in ons tekstwoord vanmorgen herstel. Mensen in Israël, blijf vertrouwen op de belofte van God, want hij zal doen wat hij beloofd heeft. Het was door het oordeel over Juda, over de koningsstad Jeruzalem, wordt een heerser in Israël beloofd. Die zal niet komen uit Jeruzalem, maar die zal komen uit Bethlehem. Daar zit een tegenstelling in, die nog duidelijker wordt als je erover nadenkt dat eerste woordje en in de tekst ook gelezen kan worden als het woordje maar. Dus niet en gij Bethlehem Ephrata, nee, maar gij Bethlehem Ephrata. Bethlehem Ephrata is niet bedoeld om het onderscheiden van het andere Bethlehem dat in Zebulon ligt, bedoelt echter om die tegenstelling nog scherper naar voren te laten komen. Gemeente, aan de ene kant het grote en bekende Jeruzalem. De mensen die nog aan deze belofte van God denken en die geloven dat de Heer Jezus in Jeruzalem geboren zal worden, dat is toch de stad waar de tempel staat, maar Micha noemt Bethlehem het kleine en ook het onbekende Bethlehem. Jongens en meisjes, Kunnen jullie dingen noemen die gebeurden in Bethlehem vroeger? Jij zegt, Boas vond er Rut, Moabitische als vrouw, dat klopt. Obed en Isaï en David werden er geboren. David werd er als koning door Samuel gezalfd over Israël. Uit dat kleine stadje gemeente. Een koning. Toen David eenmaal koning werd, wisselde hij Bethlehem later in voor Jeruzalem als de koningsstad. Jeruzalem werd als koningsstad al maar groter en belangrijker, kreeg een geweldige naam. De stad werd bekend, ook onder omringende volkeren. Maar Bethlehem bleef wat het was. Bethlehem stelde zo weinig voor, bent u klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Je kunt er ook voor lezen, hoewel u klein bent, dit stadje Bethlehem zag zelfs in het kleine koninkrijk van Juda niet eens kans om een duizendtal, een volledige afdeling van soldaten op de been te krijgen, als er gestreden moest worden. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Gemeente, even meedenken. Hoe zouden zij dat vinden in Jeruzalem? Die woorden van Micha? Zij horen deze woorden als eerste. En dat in de tijd dat de mens nog niet in ballingschap zijn weggevoerd. Jeruzalem is nog steeds de koningsstad. Er is een regering met een koning. Het huis van David is ergens nog steeds intact. Gemeenten, ze horen het wel. Maar ze halen er eigenlijk hun schouders over op Jeruzalem. Dat is toch de plaats waar het gebeurt. Er is toch niets wat wijst op een naderende, definitieve ondergang. Uit Bethlehem Ephrata een heerser, een koning. Wel nee. En toch, de profeet moet het zo vertellen aan de mensen, een heerser uit Bethlehem Ephrata, want straks zal het oordeel van de ballingschap voltrokken zijn. Dan zal van die koningsstad Jeruzalem niets meer over zijn, dan is het koningshuis van Juda en Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt en gemeten. Dan zal de Heere aan zijn verbond denken. Dan zal er herstel komen. Vanuit een plaats waar niemand het verwachten zal. De Heerser wordt beloofd. En hij komt uit het verachten. Uit het kleine Bethlehem Ephrata. En niet uit het grote en geweldige Jeruzalem. Gemeente, wat kunnen we leren van deze oude profetie? Laat ik eerst dit zeggen. En dan vooral tot bemoediging en tot vertroosting. Want de Heere kiest hier voor een plaats en voor een omgeving waar wij misschien aan voorbij zouden gaan. Wij kunnen zo vaak denken, hier of daar zal de Heere wel werken. Die of die zal de Heere wel trekken. Maar gemeente, net als toen gaat de Heere vandaag nog in alles een eigen weg. Hij laat zich niet narekenen. Hij is een verrassend God en werkt op zijn tijd en zijn manier. Laat ons dat verootmoedigen. En klein maken voor de Heer. De apostel zegt later zo in 1 Korinthe 1. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Want op die manier kom je uit bij de diepere laag in deze woorden. De Heere stuurt Micha, de profeet. En Micha moet het de mensen vertellen, er zal een heerser, er zal een koning komen. Gemeente, onder het oordeel van God spreekt Micha van de genade van God in de belofte van de komst van deze heerser, de Heer Jezus. En wat is het dan ook in een week van voorbereiding goed om te overdenken? Het wonder daarin. Dan heb je in je leven iets geleerd van Gods oordeel vanwege jouw zonde. Maar ook van het wonder dat nu God gedacht heeft aan zijn genade, dat hij zijn trouw aan Israël niet krenkt. Hij gedenkt door het onmogelijke heen aan zijn verbond. En dat geeft hoop, dat geeft ook zo'n stille adventsverwachting van de Heere en de rijkdom van zijn genade. Heere, dan kan het ook voor mij. Nu het tweede, zijn werk uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Eerst die woorden, uit u zal mij voortkomen, uit u, dat kleine stadje Bethlehem. Zal mij voortkomen, mij de Heere zelf, de verbondsgod, de Jehovah, de Heere, als de verbondsgod zegt dus, deze heerser zal voortkomen voor mij. Met andere woorden, deze heerser is heerser voor God. Jongens en meisjes, wat is een heerser eigenlijk? Ja, een heerster, dat is iemand die heerst over een gebied of over een land. Hij regeert daar. En hij zorgt heel goed voor de mensen die bij hem horen. Een koning zou je kunnen zeggen. Hij beschermt de mensen tegen vijanden. Hij probeert voor welvaart en voor zegen te zorgen. Eventueel vecht hij tegen vijanden. Denk aan koning David. Want koning David was op een bepaalde manier ook zo'n heerser voor God. Simpel gezegd, hij leek een beetje op de Heer Jezus. David was een type van de Heer Jezus. David heerst als koning over Israël en de Heer geeft er ook zegen bij. Nu zegt hier Micha, eigenlijk de Heere, de verbondsgod, uit Bethlehem Ephrata zal mij voortkomen. Ik zal door het oordeel heen dat oude koningshuis van David herstellen. Want de heerser zal mij voortkomen uit Bethlehem Ephrata, uit de familie van David. David werd door God vanuit Bethlehem Ephrata verkozen en gezalfd tot koning over Israël. Om daarin God te dienen en te eren. Zo zal de Messias voortkomen uit Bethlehem Efrata, om na zijn zalving als heerster in Israël, God als de verbondsgod te dienen en te eren. Jongens en meisjes, even meedenken. Hoe zal het dan zijn, wanneer de Heer Jezus als heerster God dienen zal? Zal het net zo zijn als bij koning David? Zal deze koning op dezelfde manier waken voor zijn volk en bevrijden van vijanden? Zal het net zo'n vechtkoning zijn? Zal hij op dezelfde manier voorspoed, zegen geven? Nee. Koning Jezus heerst op een heel andere manier. Hij zal op een geestelijke manier heersen en regeren over de mensen, over wie hij koning zal zijn, mensen uit Joden en uit heidenen. Hij zal groot zijn tot aan de einden van de aarde. Zo gaat het ook. Bij het begin van de openbare ambtsuitoefening wordt hij als heerser aangewezen door zijn vader. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dan zegt God zoveel als: dit is de heerser in Israël voor mij. Ga aan hem niet voorbij. Luister naar zijn stem. Bekeert u en gelooft het evangelie. Daarna zie je dat de Heer Jezus zijn discipelen vertelt dat zijn koninkrijk een koninkrijk is in deze bedeling, met een geestelijk karakter. En dat blijkt. De teken die hij doet bevestigen de woorden: Gods koninkrijk is gekomen. En het zal komen. Blinden geeft hij het gezicht. Doven geeft hij het gehoor. Kreupelen richt hij weer op. Lammen worden genezen. Wat je ziet, bevestigende woorden: zijn koninkrijk is een koninkrijk van genade. Zijn koninkrijk komt daar waar van nature de duivel de baas is. En zijn heerschappij is een genadeheerschappij. Je komt erbij door wedergeboorte, bekering en geloof. Wat betekent dat voor ons, gemeente? Ik noem 2 Bijbelse voorbeelden. Johannes 3 ontvangt de heerser in Israël. In de nacht een man uit de bovenlaag van de Joodse samenleving. Dat is Nicodemus. Man van het godsdienstige leven. Dan begint hij zijn genadeheerschappij met een confronterend woord. Voorwaar. Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Gemeente, denk erover na in een week van voorbereiding. Wat is dat onderwijzend geweest voor Nicodemus? En ook voor iedere avondmaalganger. Wedergeboorte is nodig. Het werk van de Heilige Geest om te leren rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daarin ligt zoveel ruimte. Nog een voorbeeld, Johannes 4. Gaat de Heerster in Israël door Samaria. Heeft hij een ontmoeting met een vrouw die een zondig leven leidt. Dan begint de Heer Jezus zijn genadeheerschappij door één specifieke zonde aan te wijzen. Aan de hand daarvan leert de Heer Jezus dat zij vol van zonden is. Dat doet de Heer Jezus niet om haar af te wijzen, of ook niet om haar te ontmoedigen, maar juist om haar te leren hongeren en dorsten naar hem. Gemeente, beseffen wij vooral ook in deze week van voorbereiding dat de Heere doorgaans zo werkt, dan brengt de Heere je daar waar je met deze vrouw door het geloof uit leert roepen, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Want dan blijkt wel dat deze Heerster geen halfwerk doet. Gemeente, jongelui, is deze Heerster, is de Heere ook al koning over uw en jouw leven? Om het te zeggen met woorden van Spurgeon, hebt u zich onderworpen aan de heerschappij van Jezus? Is hij heerser in uw hart? Of is hij dat niet? Het is een van beide gemeenten. Hij is dat of hij is dat niet. Dan zegt Spurgeon verder, wij kunnen Israël hieraan herkennen. Christus is in hun harten gekomen om over hem te heersen, maar heerst hij ook in uw hart? Regeert hij over uw wil? Laat u zich in uw oordeel door hem leiden. Vraagt u raad aan hem wanneer u in moeilijkheden verkeert? Verlangt u ernaar om hem te eren en hem te kronen? Is hij uw heerser? Als dat zo is, dan bent u van Israël. Want er staat geschreven dat hij een heerser zal zijn in Israël. Gemeente, dan doet de Heer Jezus niets liever dan mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jongeren en ouderen opzoeken en zalig maken. Dat is zijn liefste werk, gemeente. Leg dan uw vinger bij de belofte van God dat hij gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. Matthew Henry zegt het zo. Gods beloften zijn onze pleitgrond in het gebed. En het geeft juist in tijden van strijd en in tijden van aanvechting zoveel troost dat het welbehagen van God door de hand van Christus voorspoedig voortgaan zal. Dat geeft dan ook de ruimte aan het einde van deze tweede gedachte, gemeente. Christus, hè, die komt voor God om zijn welbehagen te doen. Dat is in deze adventsweken zo'n onvoorstelbaar ruime pleitgrond, gemeente, hoe verzondigd
en hoe verknoeid ons leven ook is. Maar dan vertelt Micha ons vanmorgen hoe werkelijk alles, ja alles buiten ons ligt. In de Heere Jezus Christus, in zijn persoon en ook in zijn werk. Voelt u dan de aansporing? De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. We gaan het samen zingen. Zesde vers van Psalm 147. De Heer betoont zijn welbehagen en wat er volgt. De belofte van de Heerser, zijn afkomst, zijn werk, daar is zijn heerlijkheid, daar schrijven we nog een keer. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen, onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wie uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Gemeente, jongens en meisjes, aan het begin van de preek zei ik al dat deze tekst heel bekend is. In de eerste gedachten hebben we altijd op gelet en ook gezien hoe Micha werkte en profeteerde in zijn eigen tijd. Hij vertelde van de Heerser die over Israël komen zou. Op een paar keer merkt je ook wel dat deze Heerser de zaligmaker, de Heere Jezus is. Daar gaan wij steeds van uit, mijn gemeente. Wie zegt mij dat dit ook echt zo is? Hoezo is deze Heerser Christus Jezus? Waarom zien wij in Israël, nieuwtestamentisch, zijn koninkrijk? Slaat het niet gewoon op het herstel van het koningshuis van David, letterlijk dus? En meer ook niet? Het antwoord ligt in ons tekstdeel van deze derde gedachte. Micha zegt iets met wat voor ons misschien wat aparte woorden zijn. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hoe je die woorden moet lezen, laat ik eerst hierop wijzen. Je leest in Psalm 90 vers 2. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. In de grondtaal staat bij die woorden van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde grondwoorden als bij de dagen der eeuwigheid uit onze tekst. Dagen der eeuwigheid betekent zoveel als van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus was deze heerser in Israël er al voor de schepping, toen er nog geen tijd bestond. Jongens en meisjes, dat kunnen wij als mensen van de tijd met ons verstand niet begrijpen. Echt niet. Maar het staat in de Bijbel. De Heere Jezus was er al met God de Vader en met God de Heilige Geest als de drie enige God toen er nog geen tijd was van eeuwigheid. Meer nog, hij zal er ook altijd zijn tot in eeuwigheid. Micha ziet hij dus dat deze beloofde heerser de Zoon van God is die al bestond voor alle tijden. Micha neemt ons vanmorgen als het ware mee in de tijd van voor de schepping van de hemel en van de aarde, naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Laat ik het dan maar heel eens zo vragen. En het zijn de kinderen van God, de avondmaalgangers van volgende week, die in hun leven iets leren kennen van dat grote wonder. Wat heeft God toch bewogen om toen al te zoeken naar een manier waardoor verloren kinderen van Adam weer bij God kunnen komen en kunnen wonen. Want gemeente, God, hè, is de volzalige in zichzelf. Met andere woorden, hij heeft geen mens nodig om meer eer en meer heerlijkheid te ontvangen dan die al heeft. Door mensen hoeft hij ook niet gediend te worden alsof hij iets nodig zou hebben. En toch was er al menselijk gesproken die vraag: hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en geef het gewenste land? Op welke manier zullen Gods kinderen zalig worden? En kunnen alle mensen zalig worden? Zo oneindig groot was en is Gods liefde voor de wereld. Daarom nam ik ook dit bij. En opnieuw mag ons wel verwonderen. Wat heeft God de Zoon toen toch bewogen om op die vraag in te gaan? Om alles helemaal te gaan doen wat nodig is, waardoor kinderen van Adam kunnen worden kinderen van God. Toen heeft hij gezegd: zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven: ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand, gemeente. Er is op al deze vragen eigenlijk maar één antwoord. Het is liefde, pure, eenzijdige, goddelijke liefde.
En die liefde vraagt ook vanmorgen een antwoord van ons. Hebben wij hem al lief? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En wijdt onze ziel dan niet met een verwonderend oog. Want de belofte van de Heerser in de dagen van Micha verkondigt ons de onbevattelijke en de oneindige liefde van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. De liefde van Gods welbehagen. God heeft gedachten gehad van vrede en niet van kwaad. Hij is in zichzelf bewogen geweest tot het behoud van mensen die niet anders dan de eeuwige dood verdiend hebben. Dat was dan ook de liefde van God de Zoon tot de eer van God en de zaligheid van zijn kerk, om zich helemaal te gaan geven tot dit werk, daarom met kerst in Bethlehem geboren te worden. Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen van de eeuwigheid. Hij was God en het bleef het ook, dat lees je in de tekst vers 1, en tegelijkertijd werd hij door de geboorte uit Maria echt mens, dat lees je in vers 2. Weet u het punt nog, gemeente? Aan het slot van de eerste gedachte. Onder het oordeel van God wordt onder deze belofte een adventsverwachting geboren die zich uitstrekt naar deze heerser in Israël. Even meedenken. De kerk van het Oude Testament zag uit naar hem die komen zou. De kerk van het Nieuwe Testament ziet uit naar hem die gekomen is en die nogmaals komen zal. Is dit verlangen, gemeente, in ons leven een werkzaam verlangen elke dag weer? Is de Heer Jezus nu ook al zo in ons hart gekomen? Voor de grote troost voor al degenen die ook een week van voorbereiding die vraag voelen wegen van binnen. Maar wie is toch deze middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Dan geeft zijn afkomst uit Bethlehem Efrata hoop. Dan geeft zijn werk als heerser hoop. Dan geeft zijn heerlijkheid als God en mens in één hoop. Een hoop die vervuld wordt in het zien op deze Jezus, op deze heerser, met een oog van het geloof. Bij de een is dat inderdaad misschien onduidelijk. Bij de ander misschien meer vast en zeker wel duidelijk, als het maar een zien is met ogen van het geloof op deze Heerster in Israël, God en mens in één. Dan openbaart de Heer Jezus zich door het evangeliewoord heen in je leven. En dan kan de maat van het geloof heel verschillend zijn. Maar eenparig klinkt het in diepe verwondering en in verootmoediging. Dat is nu ook mijn Heere Jezus, die ook mij van God tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing geschonken is. En mensen gaan uit. Er verandert iets, gemeente. Mensen gaan uit door het adventsgeloof heen als een schuldige naar deze mijn Heer Jezus Christus, naar deze heerser in Israël. En jezelf geef je zo aan hem over om dagelijks tot hem uit te gaan, met heel je hart en met heel je leven. En is het zien van deze heerser, de Heer Jezus, misschien zo vaak omvloerst? Is het zicht op zijn koninkrijk zo vaak onscherp? Hangen er wel eens wolken voor van zonden of van zoveel aardsgezindheid? Wat een goedheid toont de Heer dan toch, om met de woorden volgende week ook de tekenen te geven, die van brood en die van wijn, dan daalt hij af naar mensen daar waar ze zijn. De nodiging gaat dan uit in zijn naam, kom dan, want alle dingen zijn gereed. En hij laat je er als door vensters doorheen kijken. Het is toch waar. Ja, het is toch waar, meer nog, hij is waar. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij maakt zijn woorden waar en als antwoord blijft de verwondering over in het ootmoeders meegebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Dat koninkrijk waarin deze Heer Jezus als heerser zal staan en zal wijden in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van de Heere zijn God. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. We gaan eindigen, gemeente. De belofte van de Heerser, zijn afkomst, zijn werk en als laatste ook zijn heerlijkheid. Met de woorden van vanmorgen gaan we de adventsperiode in en ook een voorbereidingsweek in. Volgende week, als de Heer het geeft, zal de tafel van de Heere weer staan in het midden van de gemeente, opdat het rondom brood en beker zal zijn zoals vers 4 dat zegt. Deze zal vrede zijn. Dat geven de Heere. Amen. Psalm 72, de versen 1 en 2. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen dan met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.